Zo, dames. Dan notulen hebben we vanavond niet. Zoals gebruikelijk met de paasavond en de kerstavond worden er geen notulen gelezen. Dus dan gaan we nu pauzeren, de eerste pauze. Meneer Zwart.
Dames, mag ik u uit het Lucas-evangelie en vervolgens uit het Johannes-evangelie nog twee gedeelten lezen over het sterven van de Heer Jezus Christus. Uit Lucas 23 vanaf vers 33. En zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, en zij kruisigden hem al daar. En de kwaaddoeners, de ene ter rechter en de andere ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hen, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij de Christus is, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. Er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult komen. En Jezus zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uur en er kwam duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de Geest. En uit het Johannesevangelie, uit het 19e hoofdstuk. Vanaf vers 25. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren af nam de discipel haar in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. En er stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden die met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigend gaf hij de geest. Dames, het is mij een voorrecht om vanavond hier uitgenodigd te zijn om u iets te mogen zeggen over het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Een beetje harder voor de dames. Een beetje harder. Een beetje harder. Oh, hij gaat wat harder gezet worden. Heel graag. Ja, want mijn stem is niet helemaal op peil. Dat zal gaandeweg wel wat beter worden, hoop ik. Maar ik heb een paar dagjes in bed gelegen en ben gelukkig weer op de been. Als het gaat over de Heer Jezus Christus en zijn sterven en zijn opstanding, dan hebben we het allerbelangrijkste te pakken wat er maar op deze wereld te horen is. Dan hebben wij een onderwerp voor de aandacht waar we straks, als we door de genade van de Heere God in de hemel zullen mogen zijn, op grond van dat wat de Heere Jezus gedaan heeft op het kruis van Golgotha, die hele eeuwigheid zullen nodig hebben om over na te denken. Er zal elke dag weer opnieuw, ik ben er vast van overtuigd, als wij straks daar bij de Heere Jezus Christus in de hemel mogen zijn, het zal elke dag weer opnieuw aanleiding zijn om na te denken over dat wat de Heere Jezus deed op het kruis van Golgotha. En daardoor dus ook stil te staan bij zijn persoon, bij zijn grootheid. Het is Paulus ook die tegen de Korintiërs zegt: Korintiërs, het allereerste wat ik jullie moet overgeven is dat Christus gestorven is naar de schriften. En dat hij is opgestaan naar de schriften. Dat was de kern van zijn boodschap. En even eerder in diezelfde brief aan de Korintiërs zegt hij: ik heb zo'n prachtige boodschap. Ik mag spreken over Jezus Christus en dien gekruisigd. Ach, het is voor mensen die verloren gaan dwaasheid, zegt Paulus. Maar voor ons, die behouden worden, is het de kracht van God. Ik hoop even tussen twee haakjes dat u door de manier waarop ik als vogeltje gebekt ben, niet wordt afgeleid. Ik ben groot geworden in een evangelische traditie. Ik bevind mij daar nog steeds in. Ik ben dus gewend om de NBG-vertaling te gebruiken. Ik ben niet gewend om de Statenvertaling te gebruiken, hoewel ik hem voor mijn studie daar altijd wel bij heb. Wat het Nieuwe Testament betreft gebruik ik graag ook de Telos-vertaling. Dus als u citaten hoort die u niet helemaal herkent, dan hoop ik dat u mij dat niet euvel duidt, maar dat we met elkaar zullen mogen gaan beseffen deze avond, dat wanneer het gaat over de Heer Jezus Christus, dat dan kerkmuren niet belangrijk zijn. Dat dan verschil van meningen over detailpunten niet belangrijk zijn. Maar dat we samen die ene persoon voor ogen hebbend mogen neerbuigen voor hem. Omdat we onder de indruk komen van zijn persoon, van zijn grootheid, van zijn liefde, van het werk wat hij volbracht om onzentwil. Opdat wij op onze knieën komen en voor hem neerbuigen en zeggen: Heere Jezus Christus, hoe groot bent u? Wij willen u bewonderen. We willen zien wat u gedaan hebt. En wij willen neerbuigen voor uw grootheid. Als het gaat, neem je kwalijk. Als het gaat vanavond over het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus, en daar zal het voor de pauze over gaan. En wanneer we overgaan van het lijden naar het sterven van de Heer Jezus, dan willen we samen nog een aantal liederen zingen, even als een korte onderbreking. En dan zo een uur of 9:05 wil ik dan graag beëindigen met het sterven van de Heer Jezus. En dan na de pauze hopen we dan nog met elkaar stil te staan bij de opstanding van de Heer Jezus. Als het gaat over het lijden van de Heer Jezus Christus, dan zijn er verschillende aspecten aan te onderscheiden. Vaak, en ik denk dat dat ook terecht is, is het lichamelijk lijden van onze heiland dat wat ons voor de aandacht staat. En ik denk dat we ook niet genoeg doordrongen kunnen worden van de verschrikking die hij heeft moeten ondergaan. Ik denk dat we dadelijk daar ook nog wel enige details van zullen overdenken. Maar juist ook het geestelijk lijden wat de Heer Jezus heeft moeten ondergaan is zo aangrijpend geweest. Er zijn aspecten in te onderscheiden. Ik herinner u wat Petrus schrijft in zijn brief over Lot. Lot, waarvan wij toch allen uit het Oude Testament weten dat hij niet de meest betrouwbare, toegewijde gelovige is geweest. We zien hem, als hij de keuze heeft, zijn oog laten vallen op Sodom en Gomorra. Dat ziet er prachtig uit. We lezen dan vervolgens dat hij dicht bij de stad komt te wonen. Vervolgens dat hij in de stad woont. En uiteindelijk dat hij in de poorten van de stad zit. Notabene in het stadsbestuur. Je ziet hem verder en verder afglijden. En je zegt al lezend in het boek Genesis, ik ben maar blij dat we voorbeelden hebben zoals Abraham. En dat niet alle mensen uit het Oude Testament lijken op Lot. En toch zegt de Heilige Geest door de apostel Petrus in de tweede brief, het was de rechtvaardige Lot, die dag en nacht zijn ziel gekweld heeft bij het horen en zien van de ongerechtigheden van de inwoners van Sodom. Dan zeg je, hoe is het mogelijk dat die man daar heeft geworsteld? Was hij maar teruggegaan, was hij maar weer bij Abraham teruggekeerd. Hij heeft zijn ziel gekweld. En misschien herkent u daar iets van. Als u ergens op straat loopt en u hoort een knetterende vloek, of u zet de radio aan en u wordt gewekt met een of andere rotopmerking, of hoe dan ook, dat u gekwetst wordt in uw ziel. En dat u zegt, Heere God, waarom doen mensen dit? Als Lot dat heeft gehad, als u en ik zondige mensen dat hebben, hoe moet het dan geweest zijn voor de Heer Jezus Christus? Hij die tot 3-4 keer toe in het boek Handelingen wordt genoemd de rechtvaardige. Hij die door de apostel Johannes in zijn brief wordt genoemd de rechtvaardige. Hoe moet het voor hem de rechtvaardige geweest zijn om hier op deze aarde rond te wandelen te midden van mensen zoals u en ik, vol zondigheid, vol onrechtvaardige daden, vol onrecht ook. En de Heer Jezus Christus heeft te midden van ons mensen hier willen wandelen. Want laten we niet denken dat dat wat 2000 jaar geleden gebeurd is aan ons voorbij zou gaan. Of dat we daar geen deel aan zouden hebben. Ik herinner u even aan het schrijven van Revius die zegt, tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, nog die versmadelijk uw togen voor het gericht, nog die verraderlijk uw spogen in het gezicht, en hoe het verder gaat. Ik ben het. En u en ik, daar in die tijd geleefd hebbend, zouden ons ook hebben vergrepen aan de Heer Jezus Christus. En u en ik daar geleefd hebben, zouden voor de Heer Jezus Christus ook een reden, een bron, een oorzaak geweest zijn van de kwelling van zijn ziel. Omdat u en ik onrechtvaardig waren, net zoals degenen die daar waren onrechtvaardig waren. En de Heer Jezus was bereid om te midden van zulke onrechtvaardige mensen 33 jaar lang te leven, te wonen, te handelen, te spreken. En hij heeft zijn ziel gekweld over alle dingen die hij gehoord heeft. Ik herinner u aan die geschiedenis, als hij daar op de berg van de verheerlijking mag opgaan en in gemeenschap met God zijn Vader is. En als het ware, ik zou haast zeggen, uit zijn lichaam zijn goddelijkheid naar buiten komt. En hij gaat stralen, helderder dan de zon. En de totale heerlijkheid van zijn persoon zichtbaar wordt. En Mozes en Elia komen met hem spreken over de uitgang die hij te Jeruzalem moet volbrengen. Weer te Jeruzalem, weer dat kruis, weer het doel van zijn leven. Dat daar gesproken wordt uit de wolk door God de Vader zelf. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, hoort hem. Dat als de Heer Jezus dan uit zo'n situatie terugkeert van de berg der verheerlijking en bij zijn discipelen komt en merkt dat zij niet in staat waren om een maanzieke jongen te genezen. En dan zegt hij, o ongelovig en verdraaid geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u verdragen? Dat is lijden. Dat is lijden wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Hij heeft geleden niet alleen vanwege zondige mensen. Hij heeft ook geleden vanwege zonden en zonde. Ik herinner me aan de geschiedenis dat hij die dove man geneest in Markus 7. Waar de Heer Jezus spuugt, misschien wel in zijn gezicht, wie zal het zeggen. Hem de vingers in de oren stopt. En al zuchtend opblikt naar de hemel en zegt, wordt geopend. Efata. Hoort u het zuchten van de Heer Jezus? Dat zuchten van de Heer Jezus was nodig, niet om die man alleen maar het gehoor terug te geven. Het zuchten van de Heer Jezus was nodig, omdat hij daar werd geconfronteerd met zondigheid in die man. En met de gevolgen van de zonde. Dat daar een man heel zijn leven lang van alle communicatie verbroken was geworden. Omwille van de zonde. Omwille van de zondigheid. En de Heer Jezus heeft daar gezucht. En heeft gezucht, sprekend tot de man. Zijn ogen gericht op de hemel. Wordt geopend. En in dat zuchten, mag ik het zo zeggen, verbindt de Heer Jezus zich als het ware aan het feit dat hij gaat naar het kruis van Golgotha. Want alleen maar oren van mensen openen is niet voldoende. Harten moeten worden geopend. De ziel moet worden geopend. Het licht van Gods nabijheid moet gaan schijnen in de harten van mensen zoals wij. De Heer Jezus zucht. Ik herinner u aan de geschiedenis daar bij het graf van Lazarus in Johannes 11. Dat daar de Heer Jezus heftig in zijn geest bewogen wordt. Verontwaardigd over dat wat daar plaatsvindt. Hij wordt daar geconfronteerd met de uiteindelijke gevolgen van de zonde. Met de dood zelf. En hij staat daar bij het graf. En hij zucht daar. Hij weent daar. Hij is bezig en getroffen door dat wat een van zijn vrienden is overkomen. Of misschien moet ik het nog beter zeggen. Hij is bezig en gericht op het ellendige gevolg van uw en mijn zondigheid. Van de zondigheid van Lazarus. Van de zondigheid van mensen. En hij heeft geleden. Hij heeft meegeworsteld. En Martha die zegt, o Heer, haalt u alsjeblieft die steen niet weg. Want de lijklucht is daar al. O, dacht u dat de Heer Jezus dat niet geroken had? Met alle eerbied gezegd. Efezebrief vertelt ons dat wij dood waren in zonden en overtredingen. En toen de Heer Jezus hier op aarde kwam, als de Heilige, de Reine, de Rechtvaardige, trad hij binnen in een wereld vol lijken. En hij was bereid 33,5 jaar lang de lijklucht van uw en mijn ongerechtigheid op te snuiven. En we weten allen hoe walgelijk lijklucht is. En in overdrachtelijke zin heeft hij, de Zoon van God zelf, dat willen meemaken. Om uw en mijnent wil. Dat is lijden geweest voor hem. Een ander aspect van het lijden wat tegen Jezus heeft moeten doormaken, is dat hij bij voortduring herinnerd werd aan dat waartoe hij gekomen was. U hebt wellicht alle wel eens wat meegemaakt wat op u afkwam als een bedreiging, als iets angstigs. Al was het maar het bezoek wat u aan een tandarts zou moeten brengen. Of wat heviger, dat u geopereerd zou moeten worden. Of hoe dan ook. Vanaf het moment dat u weet dat het gaat gebeuren, staat het u voor de aandacht. En u leeft er naartoe. U telt als het ware de uren af. En als het leuke dingen zijn, dan is dat prettig. Maar als het moeilijke dingen zijn, en dingen van beproeving, dan zien we daar tegenop. En zo was het bij de Heer Jezus ook. Want hij wist waartoe hij gekomen was. Ik zei u net bij de dove man dat de Heer Jezus zich als het ware verbond aan het gaan naar het kruis van Golgotha. Dat was eigenlijk helemaal verkeerd gezegd. Want hij had van voor de grondlegging der wereld al zich verbonden aan dat wat God van hem vroeg. In de rol des boeks was van hem geschreven van eeuwigheid af. En komende in de wereld zegt hij, zie hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Hij kwam om te gaan naar het kruis van Golgotha. En hij wist wat hem te wachten stond. En hij wist dat hij daar die verschrikkelijke uren van Godverlatenheid zou moeten ondergaan. En hij wist dat hij daar met u en mijn ongerechtigheden beladen zou worden. En hij wist dat hij daar, zoals de Korinthebrief het zegt, tot zonde gemaakt zou worden. En hij zegt het tegen zijn discipelen in Lucas 12 vers 50. Ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe benauwd het mij. Totdat het volbracht is. Wat aangrijpend. Dat hij het willen meemaken. Zo'n lange tijd. De eerste keer, als naar de omstandigheden betreft, het moment daar rijp voor is en hij bekend maakt dat hij moet gaan sterven. En dat doet de Heer Jezus op het moment dat Petrus heeft gezegd: u bent de Zoon van de levende God. Petrus, vlees en bloed heb je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is, heeft je dat bekendgemaakt. En op dat moment, als de sfeer, als ik het zo mag zeggen, zo goed is, op zo'n hoog niveau, dat de discipelen begrijpen wie de Heer Jezus is, dan zegt de Heer Jezus: en ik ben gekomen om te gaan naar het kruis. Ik ben gekomen om te sterven. De eerste aankondiging van zijn lijden. En diezelfde Petrus, die tot zo'n hoog niveau door God de Vader was opgetild, om dat te begrijpen, om dat te doorzien, zegt op hetzelfde moment: dat verhoede God, dat zal nooit gebeuren. Petrus, je begrijpt er niets van. Wat een lijden voor de Heer Jezus, dat hij zelfs dat waartoe hij gekomen was, en waar nu hij heel voorzichtig een tipje van de sluier wilde oplichten, opdat er mensen zouden zijn die zouden begrijpen wat hij ging doen. Van de meest verheven, inzichtelijke persoon bij hem, dit antwoord krijgt. Dat is lijden. Waarde dames, als je daarover nadenkt, dan kom je onder de indruk van dat wat de Heer Jezus allemaal heeft willen doen, om onzentwil, wat hij heeft willen meemaken. Maar wat dacht u van het lijden wat hij heeft meegemaakt van de kant van de mensen om hem heen? Het is een van de psalmen die dat zo aangrijpend beschrijft. Waar gezegd wordt: o God die ik loof, zwijg niet, psalm 109. Want een goddeloos en bedriegelijke mond hebben zij tegen mij opengedaan. Zij spreken tegen mij met een leugentong, met woorden van haat omringen zij mij. Zij bestrijden mij zonder oorzaak. Tot loon voor mijn liefde weerstaan zij mij. Maar ik ben een en al gebed. Zij laden kwaad op mij in plaats van goed. Haat tot loon voor mijn liefde. Ziet u, de Heer Jezus, zoals een van onze liederen, zoals ik zich gewend ben te zingen, het zegt, dat hij hier rondwandelt op deze aarde, heilverspreidend, God gewijd. Ziet u, de Heer Jezus? En als loon voor zijn liefde, als loon voor zijn toewijding, als loon voor zijn betrokkenheid op mensen zoals u en ik, kreeg hij niets dan haat en spot en hoon en onbegrip en onmacht van mensen rondom hem. Een andere psalm zegt, psalm 69, ik zocht naar medelijden. Tevergeefs. Tevergeefs. En dan het lijden wat de Heer Jezus heeft moeten ondergaan vanwege het feit dat hij werd verworpen. Het Johannesevangelie, dat begint aan dat schitterende eerste hoofdstuk over het woord dat bij God was en het woord dat God was. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Geen ding is door hetzelfde geworden. En dan die schitterende beschrijving. En dan zegt hij dat het woord is vlees geworden. En dat het woord gekomen is tot de zijnen. En dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. De Heer Jezus die kwam tot zijn volk, tot het volk van Israël, om daar uiteindelijk tot koning gezalfd te worden en hen uit te leiden uit de verdrukking waarin ze zich bevonden. Hij is door dat volk niet herkend, niet begrepen, niet geaccepteerd, niet aangenomen. Sterker nog, als hij zijn heerlijkheden gaat openbaren, als hij gaat spreken over God zijn Vader, als hij zijn wondertekenen doet, als hij al zijn zegen over dat volk uitbreidt, dan zijn het de mensen die zeggen: Beelzebul. En de volgende zegt: hij heeft een demon. De heilige. De zondeloze. De rechtvaardige. Die door mensen zoals u en ik wordt betiteld als de duivel zelf. Of als een van zijn trabanten. Wat moet de Heer Jezus pijn hebben gedaan? Wat moet hij geleden hebben onder die verwerping die hem overkwam? Wat moet hij een verdriet gehad hebben? En dan dat wat de Satan hem aandoet. Bij het allereerste binnenkomen in deze wereld is er een van de dienstknechten van de Satan die erop uit is om hem van het leven te beroven. En hij moet nota bene vluchten naar Egypte, waar het volk van Israël uit moeten bevrijd heeft moeten worden. Daar moest de Heer Jezus naartoe terug om in het leven te kunnen blijven. Dit even naar de mens gesproken uiteraard. En door het hele leven van de Heer Jezus heen, elke keer weer die confrontatie met de Satan zelf. Denkt u maar aan het moment dat hij gedoopt wordt en God opnieuw vanuit de wolk spreken gaat en zegt: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En als bekrachtiging daarvan de Heilige Geest neerdaalt in de gedaante van de Heilige Geest. In de gedaante van een duif. Dan is het de Satan die de Heer Jezus meeneemt de woestijn in, 40 dagen lang. En hij wordt 40 dagen lang verzocht door de Satan. 3 van die verzoekingen worden vermeld. Maar al die andere die hij heeft moeten meemaken, het is hem aangedaan door de Satan onder toelating van God. En het heeft hem lijden veroorzaakt. En uiteindelijk moet de Satan van hem weggaan. En komen engelen om hem te dienen. En dan zegt hij: de overste van deze wereld vindt niets in mij. Maar dan, vlak voor deze momenten waarin we nu met elkaar bezig zijn, staat er in Lucas 22, vers 53, dat is een kerntekst in dat gedeelte als het gaat over het lijden van de Heer Jezus Christus. Dit is uw uren en de macht van de duisternis. Dan, op dat moment, als zijn uren is aangebroken, de uren van de Heer Jezus Christus, laat God als het ware zijn handen los van deze aarde. Laat God als het ware zijn handen los van de mensheid. Geeft God als het ware binnen de bepaalde raad en voorkennis van God, gelukkig wel, het is hem niet uit de hand gelopen. Maar geeft God als het ware de mensheid, de Satan, de macht, de gelegenheid om zich te vergrijpen aan de Heer Jezus Christus. En dan brengen ze hem op het kruis. Dan is hij overgegeven in de handen van zondaren. Wat een lijden. Ik denk het ergste wat de Heer Jezus heeft meegemaakt is het lijden geweest. Wat hij uit de hand van de Vader heeft moeten ondergaan. Als Petrus daar in de hof van Gethsemane zegt: Heer, ik zal voor u strijden. En hij grijpt het zwaard en hij slaat Malchus het oor af. Dan zegt de Heer Jezus: doe weg dat zwaard. Petrus, zou ik niet de drinkbeker die de Vader mij ter hand gesteld heeft drinken? Oh, en wat dat betekent, daar zullen we dadelijk, wanneer we nadenken over het sterven van de Heer Jezus, bij stilstaan. Dat is de climax van het lijden van de Heer Jezus. Maar misschien vlak voordat we daar naartoe overgaan, nog even iets van het lichamelijk lijden. Als dat de Heer Jezus worstelt in de hof van Gethsemane en uit zijn lichaam grote droppels bloed voortkomen, dan is dat alleen maar, naar ik gelezen heb, onder heel bepaald medische omstandigheden mogelijk, onder een geweldige druk. Hij heeft het ondergaan. Hij heeft dat lijden meegemaakt. Verschrikkelijk wat daar is gebeurd. En dan komen daar die soldaten onder aanvoering van Judas. En dan wordt hij verraden door een kus. En dan zegt hij tegen Judas, om zijn geweten nog één keer te bereiken: vriend, waartoe ben je hier? En dan wordt hij gevangen genomen en bij de hoge priester gebracht. En wie dan maar de hoge priester mag zijn, ze weten het niet eens. Is het Caiaphas, is het Annas? Het is onbekend, het kan ook helemaal niet. Want de een is de schoonvader van de ander. Klopt helemaal geen fluit van. En dan wordt het Sanhedrin samengeroepen. Kan dat zomaar? Nee, want het is nacht. Gebeurt het? Ja, het gebeurt. Dwars door alle regels heen. Want Jezus Christus, met alle eerbied gezegd, moet van de aardbodem verdwijnen. Het is de uren van de duisternis. Het is de macht van de duisternis. De Satan en zijn trawanten staan klaar om hem aan te doen wat mensen hem hebben aangedaan. En dan 's morgens vroeg naar Pilatus. En daar zijn de vrome heren. En daar staan ze in hun mooie pak, wat verkreukeld door de nacht die ze hebben doorgebracht, wakend en nadenkend over het oordeel wat ze moeten uitspreken. Maar ze gaan niet binnen in het huis van Pilatus, want stel je voor, er was een grote Sabbat aanstaande. Ze zouden verontreinigd zijn en ze zouden nooit en ten nimmer meer die heerlijke Sabbat die komen ging kunnen vieren. Dat ze zich op hetzelfde moment vergrijpen aan het leven van de Zoon van God, dat komt niet in hun gedachten op. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar laten we alsjeblieft geen oordeel leggen naar die fariseeërs en schriftgeleerden. Want ook wij zijn degene die de Heer Jezus kruisten. Ook wij hadden daar geleefd hebben, daar gestaan hebben, meegedaan. Ook wij hadden ons vergrepen aan hem. Ook wij hadden onze handen bezoedeld aan het bloed van de Heer Jezus Christus. En Pilatus spreekt met hem. Een indringend gesprek. En er komt niks uit. En als hij dan hoort dat hij uit Nazareth komt, uit Nazareth, oh, Herodes is in de stad. Ik breng u naar Herodes. En Herodes de vos is blij om hem te zien. Maar de Heer Jezus verwaardigt zich niet één woord met hem te spreken. Deze valse man was zo ver heen dat hij geen boodschap van God meer kon ontvangen. En dan hebben daar de soldaten de macht gekregen om zich te vergrijpen aan de Heer Jezus. En dan nemen ze die doornenkroon van doornen van zo'n 20 centimeter lang en slaan hem zomaar de schedel binnen. En ze zetten hem een soldatenstaf in de hand. En ze werpen hem een mantel om. En ze zeggen, profeteer wie u slaat. En ze spuwen hem in het gelaat. En ze doen maar. Ze doen maar en vergrijpen zich aan de Zoon van de levende God. En de Heer Jezus Christus die in staat was om met één machtswoord te spreken, zoals bleek in de hof van Gethsemane. En al die soldaten, alle 600, vallen achterwaarts op de grond. De Heer Jezus, laat het toe. Laat het geworden. Laat dat allemaal over zich heen komen. Waarom? Omdat u en mij heeft lief gehad tot het einde. Zo zegt het Johannes Evangelie. Zij die in de wereld waren, heeft hij lief gehad. En heeft hen lief gehad tot het einde. Wat een liefde. Wat een betrokkenheid, wat een persoon, wat een heiland, wat een grootheid, wat een verlossing heeft hij bewerkt. En dan komt hij terug bij Pilatus. En dan dat gesprek over waarheid en wie ben je nou eigenlijk wel, Pilatus? En dacht je dat je macht had over mij? Het is je van boven gegeven. En Pilatus ziet geen uitweg meer. En hij zegt, breng hem maar weg en geestel hem maar. Oh, het staat zo even met drie woorden neergeschreven. En we lezen er zo vaak overheen. Maar weet u wel wat het betekent om gegezeld te worden? Weet u wel dat dat betekent dat meer dan de helft van de mensen die zo'n geesteling onderging het leven liet tijdens die geesteling? Dat de rug van zo iemand met leren riemen waar aan het einde haken zich bevonden volkomen werd opengereten tot op het bot. En ik wil het niet dramatischer maken, maar het is gebeurd aan hem, onze heiland. Zomaar, onschuldig, een onrechtvaardige behandeling. Het is hem overkomen en hij heeft het laten geworden om uwentwil, om mijnentwil. En al die 39 slagen heeft hij willen verdragen. En met die kapotgeslagen rug en die doornenkroon op wordt hij teruggebracht. En die ruwe soldatenmantel wordt over zijn rug geworpen. En dan komt hij terug. Terug. Bij Pilatus. Kruisig hem, kruisig hem. En dan die dwarsbalk, meezeulend naar Golgotha. En dan langs die hoge, staande paal met zo'n kapotgeslagen rug opgetrokken worden. En dan die spijkers door zijn pols gewricht. Als u ooit het artikel van professor Smalhout, anesthesist, te pakken kunt krijgen over de kruisiging, dan raad ik het u aan om dat te lezen. Je komt onder de indruk van de verschrikking die de Heer Jezus heeft willen ondergaan voor u en voor mij. En dan hangt hij daar in een helse pijn, neerzakkend, om de druk op zijn armen kwijt te raken, zich omhoog heffend om lucht te krijgen. Wat een lijden. Zullen we daarvan zingen? Zullen we zingen? Lied 77, het eerste couplet. En daarna lied 78, allebei. 77, allebei. En daarna 78, 1 en 4. Thank you. 78, 1 en 4. Lijden. Spreek, de Heer Jezus, een woord van vergeving. Spreek, de Heer Jezus, een woord van verlossing. Spreek, de Heer Jezus, een woord van zegen over zijn moeder en de apostel Johannes. En dan neemt de Heer Jezus op zijn lippen dat vierde kruiswoord. Wat we al overdacht hebben in de meditatie van Kolbrugge. Wat we al gehoord hebben uit het Matthäus-evangelie. En daar vinden wij het sterven van hem. Weliswaar nog niet letterlijk, maar het loon van de zonde is de dood. En de dood is niet alleen de lichamelijke eerste dood, maar is voor hen die niet de verlossing in de Heer Jezus Christus kennen, de tweede dood. En die tweede dood is de Godverlatenheid. En mensen die door de genade van de Heere God de Heer Jezus hebben mogen leren zien als hun borg, hun redder, hun zaligmaker, zullen nooit en ten nimmer die Godverlatenheid proeven. En mensen die verloren gaan, die zullen dat meemaken. Vreselijk, vreselijk te vallen in de handen van een levend God. En die verschrikking om te vallen in de handen van een levende God heeft de Heer Jezus Christus vrijwillig willen ondergaan. Als u en ik en alle gelovigen straks in de hemel zullen zijn bij de Heer Jezus Christus, zal niemand van ons ooit kunnen zeggen dat zij door God verlaten zijn geworden. Want God laat zijn zon opgaan over bozen en goeden. En hij heeft deze wereld nog in zijn handen. En hij zorgt voor zijn schepping. Eén in de hemel zal weten wat het betekent van God verlaten te zijn. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. O, waartoe was dat nodig? Waarom is dat gebeurd? Het is elke keer als ik daarover mag iets zeggen of ik erover nadenk, kom ik daar weer van onder de indruk. Het is onbeschrijfelijk dat dat is gebeurd. Als je door de hele Bijbel heen gaat, dan is het nauwelijks te verklaren. Ik noem u een voorbeeld uit een van de psalmen. De psalmist zegt in psalm 37... Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar een rechtvaardig heb ik nooit verlaten gezien, nog zijn nageslacht zoekende brood. En hier is de rechtvaardige, de Heer Jezus Christus, en die wordt daardoor God verlaten. Wat daar gebeurd is in die 3 uren van duisternis, het is onbegrijpelijk, het is onverklaarbaar. Het is de Heere God zelf, die met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die weg heeft willen gaan. U moet vanavond is de geschiedenis van Abraham en Isaac lezen. In Genesis 22. En dan als het ware God daar horen in spreken. Ik nam mijn zoon, mijn enige, die ik lief had. Ik nam hem mee naar een van de bergen van Moria. Ik nam het hout en het vuur. En ik zag die plaats van verre. En toen wij bij die plaats waren aangekomen, nam ik het hout en het vuur. En ik legde het op mijn zoon. Zo gingen wij beiden tezamen. En mijn zoon zei de vader. En ik zei, hier ben ik, mijn zoon. En mijn zoon zei, vader, hier is het hout en het vuur. Waar is het lam ten brandoffer? En ik zeide, ik zal mijzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mijn zoon. Zo gingen wij beiden tezamen. En toen wij op de heuvel waren aangekomen, bouwde ik het altaar. Legde het hout daarop. Bond mijn zoon. En riep het zwaard van mijn gerechtigheid. En ik zeide, zwaard, waak op tegen de man die mijn metgezel is en sla die herder. Die laatste verse vindt u niet meer in Genesis 22. Die vindt u in Zacharia 13. Maar zo heeft de Heere God zelf, samen met de Zoon, de Heere Jezus Christus, die weg naar Golgotha willen gaan. En als daar die 3 uren van duisternis aanbreken, dan worden al onze ongerechtigheden, al onze zondigheden, de zonde ook, de bron waaruit alle narigheid en verschrikking voortkomt, op hem gelegd. En hij wordt daar tot zonde gemaakt. Misschien nog een beeld uit het Oude Testament. Op die grote verzoendag, dan mag de hoge priester een bok slachten en dat bloed gebruiken om zichzelf te reinigen. En vervolgens is er nog een bok en dan legt hij de handen op en dan spreekt hij al de zonden van het volk over die bok uit. En dan legt hij de handen op de kop van die bok. En als hij klaar is met belijden, is het als het ware alsof al die zonden van het volk. Die brief leert ons dat. Hij is tegelijkertijd ook het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. En hij hangt daar op het kruis als hoge priester. En hij legt als het ware zijn handen op zijn eigen hoofd. En hij belijdt daar de zonden van zijn volk. Al uw en mijn overtredingen. En al de overtredingen van alle mensen die hun vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus Christus. Heeft hij daar uitgesproken voor een heilig en rechtvaardig God. En te meer hij beleed en uitsprak, te meer de zondigheid op hem neerkwam. En te meer het op hem neerkwam, te heviger werd het oordeel van God wat aan hem voltrokken werd. Dus als iemand die gezegd heeft, ach, 3 uren van duisternis is het toch niet zo erg? Ja, pas op. Wat weten wij aan tijd- en ruimtegebonden mensen van dat wat er heeft plaatsgevonden tussen een boventijdelijk God en de mens Jezus Christus? Wat weten wij van tijd? Trouwens, de psalmist zegt dat in psalm 22. Mijn God, ik roep desdaags en u antwoordt niet. En desnachts en ik kom niet tot stilte. Op u hebben de vaderen vertrouwd en u deed hen ontkomen. En ik, Ik heb tot u geroepen en ik krijg geen antwoord. Het is onbegrijpelijk wat daar is gebeurd. Daar heeft een heilig en rechtvaardig God zich moeten afwenden. En het enige wat hij kon doen was slaan met het zwaard van zijn oordeel. En de Heer Jezus Christus ging door omdat hij u lief had. Stelt u zich voor dat de Heer Jezus vanaf Adam al de zonden van degene die hun vertrouwen op hem gesteld hebben had beleden tot aan het jaar 1500, ik noem maar wat. Dan zouden alle mensen van na 1500 en ook u en ik verloren zijn geweest. Maar zo niet hij. Hij ging door tot het einde, want hij had ons lief. En onder die tuchtigende hand van God heeft hij willen hangen. En dan komt die onbegrijpelijk aangrijpende uitspraak. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Er was geen andere weg mogelijk. De enige oplossing van Gods wegen om mensen zoals u en ik aan zijn hart te brengen, was om dat te voltrekken aan de Heer Jezus Christus. En hij was bereid. Hij heeft het gezegd: hier ben ik om uw wil te doen. Wat een liefde. Wat een liefde van God de Vader. Dat hij zijn zoon in dat verschrikkelijk oordeel heeft willen brengen. Wat een liefde tegelijkertijd van de Heer Jezus Christus. Dat hij dat oordeel heeft willen ondergaan. Het zijn nooit woorden gesproken op deze aarde die aangrijpender zijn dan deze woorden. Elia roept op de Karmel op het 9e uur en hij wordt verhoord. Daniel bidt op het 9e uur en hij wordt verhoord. Ezra bidt op het 9e uur vanwege de gemengde huwelijken van het volk en hij wordt verhoord. Cornelius, een heiden, bidt op het 9e uur en hij wordt verhoord. De Heer Jezus Christus bidt op het 9e uur. En de hemel blijft toegesloten. Want het oordeel wordt aan hem voltrokken. Daar sterft onze heiland. De dood van een zondaar. En als dat helemaal ten einde is en alle zonden zijn weggedaan en overal voor betaald is, dan pas kan God zijn tuchtigende hand van hem afnemen. En dan pas kan het licht worden. En dan is het ook het moment dat de Heer Jezus uitroept: ik heb dorst. En dan niet alleen maar de fysieke dorst. En ook niet alleen maar, hoewel dat de verklaring is in het Johannesevangelie, omdat de schrift vervuld zou worden. Maar ik denk, omdat hij in die 3 uren van duisternis geroepen heeft, zoals de psalmist in Psalm 42, gelijk een hinde die smacht naar waterbeken. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Het is de Heer Jezus Christus die nooit vanaf alle eeuwigheden af door God verlaten is geworden, of maar één moment, maar één seconde door God verlaten is geworden. Altijd is hij in gemeenschap geweest met God zijn Vader. In zijn rondwandeling hier op aarde was hij voortdurend in gebed. Ik ben een en al gebed, zegt de psalmist bij de woorden van de Heer Jezus. Ik ben een en al gebed. Hij heeft altijd zich verbonden gebeten met God de Vader. Hij heeft altijd in gemeenschap geleefd met God de Vader. En nu waren daar die 3 uren van duisternis, dagen en nachten, volgens Psalm 22, waarin hij door God verlaten is geworden. En zijn ziel heeft geschreeuwd naar die heilige, heerlijke, machtige, liefdevolle Vader. En zijn hart heeft gesmacht om zich te mogen laven aan hem. En nu het werk ten einde is, nu kan hij het ook zeggen: ik heb dorst, mijn dorst. Heere God, mijn Vader, mag ik mij weer verlustigen aan u? Mag ik mij weer laven aan u? Mag ik weer drinken van u? Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnentreden in zijn heiligdom? En dat mag gebeuren. Vanaf het moment dat daar die 3 uren van duisternis voorbij zijn en het werk van de Heer Jezus Christus is volbracht, mag dat gebeuren. De voorgang van de tempel scheurde, we hebben het gelezen. Het is als het ware alsof God uittreedt uit de hemel en tegen de zoon zegt, zoon, hier ben ik, drink maar van mij. Er zal nooit meer een moment zijn dat die verschrikking die we nu samen hebben meegemaakt, ooit nog een keer ons deel zal worden. Altijd en eeuwig zal je weer mogen blijven in mijn gemeenschap. Zal je weer mogen drinken van mijn tegenwoordigheid. Zal je weer mogen laven aan mij en aan mijn liefde. Dat is gebeurd. En daarom mocht de Heer Jezus roepen, ik heb dorst. En als hij zich heeft gelaafd aan de tegenwoordigheid van God en zich weer geborgen weet in Gods handen, dan kan hij zeggen, het is volbracht. En wanneer hij dat zegt, kan hij ook zijn leven afleggen. Niemand bepaalt de dag van zijn dood, zegt de prediker. Eén wel, de Heer Jezus Christus. En dat bedoel ik niet iemand die de hand aan zichzelf slaat, maar iemand die wel bewust zegt, nu is mijn leven ten einde en op dat moment ook sterft, dat kan geen mens. Dat kon alleen hij, de Heer Jezus Christus. Ik heb macht van de Vader ontvangen om mijn leven af te leggen. En hij legt zijn leven af. Met die prachtige woorden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als dat het einde was, waarde dames, dan was het nog maar de vraag wat voor waarde het gehad zou hebben. Maar gelukkig, gelukkig, mogen we na de pauze met elkaar nog nadenken over het feit dat de Heer Jezus Christus is opgestaan en heel dat werk door God bevestigd is geworden in al haar kracht.
Dan gaan we nu voor de tweede keer pauzeren. En dan wordt dan nu aan het eind van de pauze het koffiegeld opgehaald. Twee keer graag. En dan gaat meneer Zwart strakjes weer verder. Dan gaan we eerst weer een gezang zingen. Gezang 85. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Hoort weer.
Twee gedeelten uit de schrift voorlezen. In de eerste plaats het verslag van de eerste ooggetuige van de opstanding van de Heer Jezus. En uit Johannes 20, waar Maria Magdalena zich bij het graf bevindt. En dan een stukje uit Romeinen 6, waar Paulus iets zegt over de geweldige gevolgen van de opstanding. We vinden dat Maria Magdalena al op de eerste dag van de week heel vroeg naar het graf gaat. En dan in vers 11 van Johannes 20, Maria stond buiten het graf wenende. Terwijl zij dan weende, bukte zij in het graf. En zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? En ze zeiden tot hen: omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. En zij, zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en boodschapte aan de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. En dan uit Romeinen 6. Laten we maar bij het eerste vers beginnen. Wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in haar leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Zijn wij dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders? Alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetend dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat hij der zonde eenmaal gestorven is, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Tot zover. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die jubelt door Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. Dames, als wij, zoals Paulus in dat prachtige 1 Korinthe 15, dat opstandingshoofdstuk ontschildert, ons vertrouwen alleen maar voor dit leven op de Heer Jezus Christus gesteld zouden hebben, dan waren wij de allerbeklagendste mensen van de hele wereld. Zo zegt hij het. Als wij, en ik maak even een scheiding die ik niet mag maken en die ik ook niet wil maken en die ook nooit gemaakt mag worden, maar even veronderstellenderwijs, als wij alleen maar zouden geloven in de Heer Jezus Christus die stierf op het kruis, en we zouden niet weten of dat kruislijden door God is geaccepteerd, we zouden de allerbeklagenswaardigste mensen zijn van alle mensen. We zouden geen zekerheid kennen. We zouden niet weten of er een weg voor ons tot het hart van God geopend is. We zouden niet weten of dat geloof wat we zouden hebben enige invloed heeft. We zouden niet weten van de zaligheid van het nieuwe leven. We zouden trieste mensen zijn. En daarom is het zo onuitsprekelijk belangrijk dat we en met Goede Vrijdag altijd Paasmorgen verbinden. En met Paasmorgen altijd Goede Vrijdag verbinden. Het is onverbrekelijk aan elkaar verbonden. Zo zeker als dat gisteren gestorven is, zo zeker is hij opgestaan. Het is een prachtige geschiedenis daar, die geschilderd wordt in Johannes 20, als daar Maria Magdalena, ja, uit haar huis wordt weggedreven. We lezen, zei het in een parallel evangelie, dat zij naar buiten gaat, naar het graf toe gaat, terwijl het nog donker is. We hadden het voorrecht om afgelopen najaar in Israël te zijn, mijn vrouw en ik. Je komt onder de indruk van dat wat daar is gebeurd. Maar je ziet dan ook dat het al tamelijk laat, om een uur of zes, of tamelijk vroeg bedoel ik, om een uur of zes al licht wordt daar. Dat betekent dus dat Maria Magdalena, als het nog donker is, voor zessen al het huis verlaat. Ze kan niet langer alleen blijven. Ze wordt gedrongen. Ze wil daar zijn waar de meester is. En ze wil, terwijl zij, en dat wordt gezegd in de Matthäus-evangelie, gezien heeft dat hij in het graf gelegd wordt, ze wil daar bij dat graf zijn. Ze is getuige geweest van het feit dat de Heer Jezus van het kruis is afgenomen en in doeken gerold is en in het graf is neergelegd. En zij wordt voortgedrongen om daar naar dat graf te gaan. En als ze dan 's morgens vroeg daar bij dat graf komt, dan ziet ze dat die steen verwijderd is. En dan weet ze het niet meer. Dan gaat ze terug naar Petrus en Johannes en ze wekt ze wellicht, of zegt in ieder geval: jullie moeten meekomen, want er is wat aan de hand. En Petrus en Johannes, ze gaan snel naar het graf. Petrus vooruit. En dan hoe dichter het graf bij komt, hoe langzamer die gaat lopen. En Johannes gaat hem in. En die kijkt in het graf. En hij gelooft. En dan gaan die beide mannen weer weg. En dan is Maria Magdalena daar alleen. Alleen bij haar meester. Wachtend wat er gebeuren gaat. En ze kijkt in dat graf. En ze ziet daar die twee engelen staan. En ze zegt tegen die twee engelen, nadat zij haar gevraagd hebben: vrouw, wat weent gij? Ja, maar ik zoek mijn meester. En wat er dan gebeurt op dat moment, ja, we weten het niet. Misschien komt de Heer Jezus dan op dat moment achter haar staan en ziet zij aan de reactie van die engelen, doordat ze wellicht opstaan omdat ze de meester zien, dat er achter haar wat gebeurt. Want terwijl ze spreekt met die engelen, draait ze zich om en ziet ze de Heer Jezus staan. Maar dan staat er zo kenmerkend bij, maar zij wist niet dat het Jezus was. En is dat vaak niet zo bij ons ook het geval? Dat wij door het woord van God heen de Heer Jezus voor de aandacht gesteld krijgen. En dat we het niet eens in de gaten hebben dat de Heer Jezus daar is. Dat we hem niet herkennen. Omdat we zo bezig zijn met onze eigen problemen, met onze eigen ziekte, met onze eigen zorgen, met onze eigen verdrietigheden. Of in het geval van Maria Magdalena, met het feit dat ze alleen gelaten is. Terwijl ze toch een meester had gevonden die haar verlost had van 7 demonen. En ze zo blij was dat ze hem kon dienen en al haar goederen en spullen heeft gegeven om bij hem te zijn. En nu was het voorbij. Het was afgelopen. En ze had geen uitzicht meer en geen toekomst. En ze wist niet meer wat er gebeuren ging in haar leven. En zo met zichzelf bezig ziet ze de Heer Jezus en ze herkent hem niet. En laten we alsjeblieft Maria Magdalena niet lastig vallen daarover. Want wij zijn zelf evenzo niet in staat vaak om de Heer Jezus te herkennen. En dan zegt ze tegen hem: Heer, als u hem weggenomen hebt, zelf telt u dan alsjeblieft waar u hem neergelegd hebt. Want ze dacht dat het de tuinman was. En dan al pratend tegen de Heer Jezus draait ze zich klaarblijkelijk weer terug naar die engelen. Want dan zegt de Heer Jezus tegen haar: Maria. En dan draait ze zich om. Staat er weer. Draait ze zich weer om. En dan herkent ze hem. Rabboni. Meester. Dames. Kent u de Heer Jezus als meester? Als Heer? Als Heiland? Heel persoonlijk. Heel individueel hebt u hem, de opgestane Heer, horen spreken tegen u. En vult uw eigen naam erin. Oh, dat is zo belangrijk. Het is zo belangrijk om iets te horen over het lijden van de Heer Jezus Christus. Om stil te staan bij het kruis van Golgotha is op zich niet voldoende. pas wanneer de stem van de Heilige Geest in uw harten spreekt. En u door de Heilige Geest wordt geleid naar het kruis van Golgotha. En u daar de Heer Jezus ziet. En u hem daar hoort spreken. En vult u dan uw eigen naam in. En u reageert op die boodschappen. Dan pas kan een nieuw leven in uw hart komen. Oh, het is zo belangrijk dat wij de stem van de Heer Jezus horen. En dat hij voor eens en voor altijd dat nieuwe leven, dat opstandingsleven neerlegt in onze harten. En dan kan het nog wel weer eens wat donker worden en wat op de achtergrond geraken. Maar dan kunnen we elke keer weer terug. En dan kunnen we weer naar hem opblikken. En dan is hij getrouw en rechtvaardig. En wil hij opnieuw onze naam noemen. En wil hij tegen ons zeggen, kom, kom maar bij me. Ik heb voor jou dat werk volbracht. Voor eens en voor altijd. En je bent voor eeuwig in mijn handen. Maak je geen zorgen. We gaan opnieuw beginnen. Ik ben getrouw en barmhartig en langmoedig. Kom maar bij me. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Oh, wat een heiland. Wat een heer. Maria, Maria Magdalena heeft hem zo herkend. En de Heer Jezus zegt dan tegen haar. Ik heb een boodschap voor je. Ga terug naar mijn discipelen. En dat zegt hij niet. Hij zegt, ga terug naar mijn broeders. En zeg hen dat ik ga opvaren naar mijn vader en uw vader. Wat hebt u tot op dat moment tevergeefs gevonden in de schrift? Er zijn wel vergelijkingen met de hemelse vader in de bergreden bijvoorbeeld, dat wij volmaakt zouden zijn zoals uw hemelse vader volmaakt is. Maar hier vinden we voor de eerste keer, en dat kan pas na het kruis van Golgotha, en dat kan pas op grond van de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat daar mensen, zoals de discipelen, zoals Maria Magdalena, worden genoemd mijn broeders en zusters. Daar verbindt zich de Heer Jezus op grond van het werk aan mensen zoals wij en betrekt hen, betrekt ons in dat nieuwe opstandingsleven. Dat nieuwe goddelijke leven. En wie deel krijgt aan dat opstandingsleven, dat nieuwe leven waarvan gejuicht is in de straten van Jeruzalem, die mag weten dat hij behoort bij de Heer Jezus Christus. En dus door hem wordt genoemd, niet wij naar hem, maar hij naar ons, broeder, zuster. En dat wij dus daardoor verbonden zijn geworden aan God de Vader. En wij samen die ene grote familie van God mogen zijn. Broeders en zusters. Het is niet voor niks dat de gemeente wordt aangesproken met broeders en zusters. En dat kan alleen maar op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. Op grond van zijn opstanding. En het opstandingsleven wat hij ontvangen heeft, is u en mij toebedeeld op het moment dat wij die stem in onze harten hoorden. En hij zijn heerlijke liefde aan ons bekend maakte. En ons zijn vergeving aanbood. En zei, er is verlossing ook voor jou. En wie daarop, door de werkzaamheid van de Heilige Geest van God, amen heeft mogen zeggen, is opgenomen in die familie van God. Heeft deel aan dat opstandingsleven. Zo lazen we het in Romeinen 6. En mag dan ook weten dat God, die heilige, grote, machtige, indrukwekkende, ver boven alle mensen uitstrekkende God, die zich in het Oude Testament openbaart, in vuur en in donder en in bazuingeschal, en waarvan mensen moeten zeggen, Mozes, neem het over, want we kunnen het niet aanhoren. Die heilige en rechtvaardige en grote God komt dan in de Heer Jezus dichtbij als Vader. En zegt de Romeinenbrief, dan mogen wij hem ook noemen Abba, Vader. Want hij heeft de geest van de Zoon, van het zoonschap in onze harten uitgestort. Wij mogen tegen God de Vader zeggen, Papa, Vader, ga heen naar mijn broeders en vertel dat ik opvaar naar mijn Vader en uw Vader. Ziet u, dat is ook gebeurd in die opstanding. Als u leest over hoe nou de Heer Jezus is opgestaan in de Bijbel, dan vindt u heel dikwijls in de boodschappen van Petrus, in het boek Handelingen, dat het God is geweest die de Heer Jezus heeft opgewekt. En dat geloven we ook allemaal, en dat is natuurlijk ook zo, absoluut. God heeft door zijn almachtige kracht de Heer Jezus Christus opgewekt. Maar leest u dan verder. We hebben het net gelezen in Romeinen 6 vers 4, hoewel het hier in de Statenvertaling niet zo helder staat als in andere vertalingen. Dat de Heer Jezus is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. En Galaten 1 vertelt ons, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die hem uit de doden heeft opgewekt. En de Efezebrief vertelt ons over de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, die machtige kracht heeft gewerkt door hem uit de doden op te wekken. Ziet u, het is natuurlijk, het is God die hem uit de doden heeft opgewekt. Maar, pardon, zo vaak vinden we ook het accent op het feit dat het de Vader is die hem uit de doden heeft opgewekt. Het is God die het oordeel aan hem heeft voltrokken. Het is de Heer Jezus die aan het eind van zijn kruislijden, vlak voordat hij zijn leven overgeeft in de handen van de Vader, zijn geest overgeeft in de handen van de Vader, zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Wel heeft de Heere God, heeft de Vader daarop gereageerd? Ja, gelukkig wel. Hij heeft het werk van de Heer Jezus volkomen geaccepteerd. En hij heeft als God hem opgewekt en daarmee het bewijs geleverd dat hij, die heilige en rechtvaardige God, inderdaad door het werk van zijn Zoon volkomen bevredigd is geworden. Maar hij heeft tegelijkertijd het aanbod van de Zoon, als ik dat zo mag zeggen, doordat hij zijn geest in de handen van de Vader legt, ook als Vader gereageerd. En heeft gezegd, Zoon, voorwerp van mijn liefde, Zoon van mijn liefde, ik accepteer je niet alleen als een offer die alles in orde heeft gebracht, maar tegelijkertijd ben jij mijn Zoon. En laat er nooit en te nimmer bij iemand enige twijfel zijn dat ik, hoewel ik je in de 3 uren van duisternis heb moeten verlaten, jou niet meer als Zoon zou herkennen of erkennen. Integendeel, ik wil juist als Vader. En ik ben Vader van de heerlijkheid. En heerlijkheid is die uitstraling van al dat intrinsieke wat er in God is. Al die aspecten van grootheid en macht en majesteit en gerechtigheid en liefde en waarheid en licht. Alles wat in God te vinden is. En wat zich in zijn vaderhart in liefde naar mensen zoals wij uitstrekt. Die heerlijkheid, die uitstraling, die schittering. Die heerlijkheid heeft de Vader verbonden met de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is de Vader van de heerlijkheid die hem heeft opgewekt. Efeze 1 vers 17, 20. En Romeinen 6 vers 4. Het is de heerlijkheid van de Vader die hem heeft opgewekt. Het is niet alleen de Vader van de heerlijkheid. Nee, het is de heerlijkheid van de Vader zelf die de Heer Jezus heeft opgewekt. Machtig te zien dat God ingrijpt. En dat hij de weeën van de dood ontbindt, of de smarten van de dood ontbindt, zoals Petrus dat zegt in Handelingen 2. Want het was niet mogelijk dat de dood hem zou vasthouden. Nee, natuurlijk niet was dat mogelijk. Hij, de levensvorst, die het werk op Golgotha volbracht had, en die, omwille van het feit dat hij tot zonde gemaakt werd en met zonde verbonden is geworden, dus ook als loon op de zonde de dood moest sterven, hij kwam als levensvorst in de dood. En de dood heeft als het ware, als je dat beeld van die weeën neemt, geprobeerd om hem weer daaruit te persen. Of misschien wel andersom. Ik weet niet precies hoe je dat moet voorstellen. Wie weet wat daar gebeurd is in die verschrikkelijke momenten dat de Heer Jezus als de levensvorst is ingetreden in de dood en de macht van degene die de heerschappij over de dood had, dat is de duivel, verbroken heeft. Wat is daar gebeurd? Misschien heeft hij die dood wel geprobeerd om met weeën hem vast te houden. Maar dan staat erachter, het was onmogelijk dat de dood hem zou vasthouden. God zelf greep in. God zelf verbrak de smarten, de weeën van de dood. De heerlijkheid van de Vader heeft hem tot nieuw leven gebracht. En toch, daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. De Zoon van God is opgestaan. Hij rees uit graf door eigen kracht. Dat zegt de Romeinenbrief, het eerste hoofdstuk, het vierde vers. Dat hij verklaard is Gods Zoon te zijn door doden opstanding. Ik heb macht mijn leven af te leggen en het weer te nemen. Het is ook de Heer Jezus zelf die in de autoriteit en grootheid van zijn eigen persoon in staat was om de macht van de dood te doorbreken, te verbreken, te overwinnen. Hij is niet alleen door God opgewekt. Hij is niet alleen door de heerlijkheid van God de Vader opgewekt. Hij is ook uit het graf gerezen door eigen kracht. U en ik, wij geloven in een heiland die machtig is, machtiger dan de dood. U en ik geloven in een heiland die een werk heeft volbracht, zo heerlijk, zo indrukwekkend, dat zelfs de dood daartoe overwonnen is. En dat zijn die geweldige aspecten die ik graag ook nog even zou willen overwegen. Wat de gevolgen zijn van die opstanding van de Heer Jezus Christus. Het feit, we hebben er net al aan gedacht, dat de Satan zijn macht is kwijtgeraakt. Het feit dat de zonde geen macht meer heeft over ons. Het feit dat de dood geen macht meer heeft over ons. Het zijn zaken die ik graag met u nog heel eventjes zou willen overdenken. Want als wij nadenken over de opstanding van de Heer Jezus Christus, is dat niet alleen een historisch feit? Is dat niet alleen een feit wat voor mensen zoals Maria Magdalena belangrijk is geweest? Is het niet alleen een feit wat voor God de Vader en voor de Heer Jezus Christus een belangrijk feit is geweest? Het is ook voor u en voor mij onlosmakelijk verbonden met de kracht van ons geloof. Het is de Satan, de duivel zelf, die u en mij in de handen had voordat de Heer Jezus kwam. En als het de Satan is die macht over ons heeft, en u kunt daar onder andere in de Efezebrief in het tweede hoofdstuk van lezen, dat wij waren in beslag genomen onder de heerschappij van de overste van de macht van de lucht, dat we niet anders konden doen dan dat wat hij ons voorschreef, dat wij zonen van de ongehoorzaamheid, dochteren van de ongehoorzaamheid waren geworden, en dat er voor ons geen mogelijkheid was om onder die macht vandaan te komen. Als het zo met ons gesteld was, dan was er maar één weg tot behoud. En dat was de weg via het kruis van Golgotha. Lijden, sterven en opstanding. En hij, ik heb het net al even geciteerd, de Heer Jezus, heeft de macht van de Satan verbroken. Door aan vlees en bloed deel te nemen, zegt Hebreeën 2, is hij de dood ingegaan. En heeft hij hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet gedaan. Zo scherp en helder staat het daar. Als de Satan heeft overwogen om zich aan God gelijk te maken, moet hij als de eerste van Gods scheppingswerken wel een ongelooflijke macht gehad hebben. Kijk, als mensen zoals wij, tenminste ik hoop niet dat ik u te laag inschat, neemt u mij dan anders niet kwalijk. Maar als mensen zoals wij zouden zeggen van kom, we gaan premier Kokkis van zijn troon stoten en we gaan de macht eens overnemen. Dan zou de eerste, de beste die mij althans zou kennen zeggen van joh, daar ben je helemaal niet geschikt voor, dat moet je niet doen. Maar als een van de grotere mannen, ik noem Dijkstal bijvoorbeeld, zou zeggen van nou jongens, het is afgelopen met Kok, ik neem die plaats maar zo even over. Dan zou hij in staat zijn om dat te doen, want hij staat ongeveer op hetzelfde niveau. Wel, zo moet het met de duivel ook geweest zijn. Dat hij zo hoog in Gods scheppingsorde is ingebracht, dat hij heeft overwogen aan God gelijk te zijn. En hij vergrijpt zich aan die positie. En natuurlijk, God is altijd vele, vele malen groter en heiliger dan zijn scheppingswerken. Maar laten we de macht van de Satan niet onderschatten. Dat hij in staat is om zelfs de Heer Jezus Christus naar het kruis te gaan onder de toelating van God. Maar het is toch maar gebeurd. En die macht heeft de Heer Jezus verbroken en teniet gedaan. En waar is het bewijs te vinden? Het bewijs is te vinden in het geopende graf. Het bewijs is te vinden in het feit dat de Heer Jezus Christus op die eerste dag van de week spreekt. En met Maria Magdalena en met Petrus apart en met de discipelen. En dan vervolgens nog eens een keer aan 500 mensen tegelijk verschijnt. En dan nog eens een keer aan anderen waarvan de Korinthebrief de opsomming geeft. En daar bewijst de Heer Jezus mee dat hij de macht van de Satan verbroken heeft. En dat u en ik die in de macht van de Satan waren geen angst meer hoeven te hebben. Als wij staan aan de kant van de overwinnaar, aan de kant van de levensvorst, aan de kant van de Heer Jezus Christus. Dan mogen wij weten, de macht van de Satan is verbroken. En hij heeft dat gedaan op grond van de kracht van zijn opstanding. Begrijpt u nu waarom Paulus zegt, alles wat ik heb, het is mij allemaal schade en het is me allemaal drek. Ik doe maar één ding, ik verlang ernaar om de Heer Jezus Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Ja natuurlijk, als we iets van de kracht van de opstanding van de Heer Jezus leren kennen, dan leren we ook zijn autoriteit over machten als ook van de Satan. Dan zien wij dat de kracht van zijn opstanding daarin bestaat, dat hij machtiger is dan wie dan ook. En dat als er omstandigheden zijn in ons leven die ons te buiten gaan, te boven gaan, mogen we weten, hij is daar en de kracht van zijn opstanding staat ons ook ter beschikking. Dat zegt Efezebrief 2 hoofdstuk. Staat ook ons ter beschikking. Die kracht, die mogen we gebruiken. Of we kunnen hem niet gebruiken. Het is de Heilige Geest die in onze harten werkt en die ons in bepaalde omstandigheden laat zien dat de Heer Jezus oppermachtig is. Dat maakt onze harten blij. Het leert ons te zeggen, meester, Rabboni. Het leert ons neer te buigen voor hem. Het leert ons na te denken over het geweldige feit dat wij tot kinderen van God gemaakt zijn. Maar we zitten ook allemaal te worstelen met dat probleem van de zonde. We kennen dat allemaal. We staan ermee op en we gaan ermee naar bed. En hoe zit dat nou met die zonde? Wel, zegt de Heer Jezus. We hebben dat gelezen in Romeinen 6, vers 17. Ik heb de zonde teniet gedaan. Het is voorbij. Het is afgelopen. Het is ten einde. Die macht van de zondigheid is niet meer. Althans, voor mij bestaat hij niet meer. Want ik heb vergeving geschonken. Ik heb het werk volbracht. God heeft mijn werk geaccepteerd. Hij heeft mij door zijn heerlijkheid als vader opgewekt. En daar ligt het bewijs. En wil je nog meer weten? Kijk aan Gods rechterhand. Daar zit ik, met eer en heerlijkheid gekroond. Ik ben verheerlijkt. Het werk is in orde. De zonde en de zondigheid is verbroken, teniet gedaan. En daarom kunnen we ook lezen in de Romeinenbrief dat hij overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Ziet u? Dat is verbonden met de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die overtredingen van ons, die zondigheden van ons, maakten het noodzakelijk dat hij ging naar het kruis van Golgotha. Maar het feit dat hij daar het werk volbracht heeft en opgewekt is, is voor u en voor mij, voor ons allen, het bewijs dat wij gerechtvaardigd mogen en kunnen worden. Op grond van zijn opstanding. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat betekent dat een heilig God heeft gezegd: ik erken het werk van mijn zoon en iedereen die daarachter wil schuilen en hem wil herkennen en erkennen als borg, als middelaar, als verlosser, als zaligmaker, die verklaar ik rechtvaardig. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God. Ja, natuurlijk. Als God ons rechtvaardig verklaart, hebben wij vrede met God. Mogen we zeggen, op grond van de opstanding van de Heer Jezus Christus, is God mijn vader geworden. En die zondigheden die mij nog steeds aankleven, ze zijn vergeven. Zullen we dan maar doorleven en doen alsof er niks gebeurd is en maar zondigen omdat de genade toenemen? Nee, zegt Paulus, zo begonnen we in Romeinen 6. Absoluut niet, volstrekt niet. Als we ons realiseren dat wij gestorven zijn met de Heer Jezus Christus en dat in zijn opstanding ook wij mee zijn opgestaan, dan moeten we ons ook van bewust zijn dat wij in nieuw leven moeten wandelen. En dat willen we dan ook graag. We willen ons toewijden aan de Heer Jezus Christus. We willen ons toewijden aan God de Vader. We willen bezig zijn met het woord van God en dat heiligende, reinigende woord van God in onze harten leggen. En we willen ons door de Heilige Geest laten voorlichten. En we willen gaan achter de Heer Jezus aan. En we willen zijn stem horen. En elke morgen willen we met onze naam op zijn lippen wakker worden. En willen we antwoorden met datzelfde woord waarmee Maria Magdalena geantwoord heeft en zeggen: Rabboni, meester. Weet u wat ook er niet gedaan is? Dat derde, door ons nooit en te nimmer te overwinnen, vreselijk aan ons leven klevende, namelijk de dood. U en ik, zondige mensen, zijn onverbrekelijk verbonden met sterven. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Zoals door één mens de zonde in de wereld gekomen is, zo zullen alle sterven. Want het loon op de zonde is de dood. En daar komt de Heer Jezus Christus. En Paulus zegt tegen Timotheus in zijn tweede brief: de Heer Jezus komt om leven en onvergankelijkheid aan het licht te brengen. En de dood teniet te doen. Ziet u wat dat hem heeft gekost aan lijden? Ziet u waartoe hij is gestorven op het kruis van Golgotha? Ziet u dat wat hij heeft gezegd tegen God de Vader: in uw handen beveel ik mijn geest, echt werkelijkheid is geworden? Ziet u dat hij daadwerkelijk de dood is ingegaan en dat hij in eigen kracht en door de grootheid van God en door de heerlijkheid van God de Vader is opgewekt uit de dood en dat hij daarmee bewezen heeft de dood teniet gedaan te hebben? Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood En helle, hier stond het iets anders, geloof ik. Ik weet niet meer precies. Niet. Dat is wat wij op grond van de opstanding van de Heer Jezus Christus mogen geloven. Zoals de dood is door een mens, zo is ook de opstanding uit de doden door een mens. De mens, Jezus Christus, stond op uit de dood en verloste u en mij en ieder die zijn of haar vertrouwen wil stellen op hem. Dan mogen wij in nieuwheid van leven wandelen. Dat is het gevolg. En wandelen is ontspannen. Als ik morgenochtend misschien wat later wakker word dan anders, dan moet ik rennen om op tijd te zijn. Dat is niet ontspannen. Als ik morgenavond, gesteld dat ik vrij zou zijn, met mijn ega een blokje zou wandelen, dan zouden we dat heel relaxed doen. Dan zouden we wat nakeuvelen over de dingen die ons bezig hebben gehouden. En dan zijn we ontspannen. Wel, u en ik, wij mogen geloven in de Heer Jezus Christus. En wij mogen wandelen. Wandelen in nieuw leven. Aan de hand van, en ik zeg het heel eerbiedig, Papa, onze Vader. En aan de hand van de Rabboni, de Meester, die onze naam wil noemen. Kan dat verkeerd gaan? Dood overwonnen, Satan overwonnen, zonde overwonnen. Kan dat dan ooit nog verkeerd gaan? Dat nieuwe leven levend, luisterend naar uw stem, verbonden met de Vader, zie ik uit naar de grote, grote dingen die komen gaan. Ja, Jezus Christus en die gekruisigd. Zullen wij samen danken. Heer Jezus, wat een indrukwekkend moment als wij zo mogen opstaan met elkaar en het samen mogen aanheffen. U zij de glorie, opgestane Heer. O Heer Jezus, u kwam en u hebt dat een en andermaal gezegd om het werk te volbrengen tot heerlijkheid van God uw Vader. En als wij u de eer brengen, dan ziet de Vader met welbehagen op ons neer. Want dat hoort hij zo graag, dat zijn Zoon wordt geëerd. En in u, Heer Jezus, eren we de Vader. En tot u, o Vader, willen we ook zo heel graag zeggen, dank u wel dat u bereid bent geweest om uw Zoon af te staan. Hoe we proeven door de hele schrift heen hoeveel liefde u hebt gehad voor hem. Het voorwerp van uw welbehagen. En we mogen als het ware zeggen dat uw liefde naar ons nog groter was dan naar uw Zoon. Omdat u hem hebt gestraft en ons hebt bevrijd. We kunnen dat eigenlijk zo niet zeggen, Vader. Maar we zien wel de grootheid van uw liefde. En u, Heer Jezus, u ging naar het kruis. U hebt al dat lijden willen ondergaan, uit liefde voor ons. O, hoe groot is uw vaderhart, Heer Jezus. Pardon, Vader. Hoe groot is de liefde van uw hart, Heer Jezus. Dank u wel. Dank u wel voor dat geweldige wat u hebt gedaan. Dank u wel voor de kracht van de opstanding, voor de verlossing die u hebt bewerkt. Dank u wel dat wij in zekerheid mogen verder gaan, als we maar op u gericht zijn. Dank u wel voor die geweldige toekomst die u hebt bewerkt. Dank u wel voor die heerlijkheid die ons wacht. O Heere Jezus, het is allemaal omdat u het gedaan hebt. En daarom willen wij ook tegen u zeggen dat u alle eer en roem en glorie toekomt. En zullen wij straks in de hemel met al die miljoenen uw naam groot maken en het uitjubelen dat Heere Jezus onze heiland, onze redder is. En dan zullen we u, o Vader, danken voor uw Zoon. Dank u wel voor die levende hoop die wij mogen hebben. Heren, we bidden u voor morgen en overmorgen, als we weer in het leven staan en mogen, maar ook moeten waarmaken wat we hebben geleerd. Heren, help ons daarbij. Met elkaar iets hebben mogen beleven van de gemeenschap van de kinderen van God. Dank u wel dat kerkmuren wegvallen. En dat we samen ons hebben mogen verheugen in God, ons heiland. Dank u wel daarvoor. Amen.
Zegende paasdagen en ook een goede vrijdag.